staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 108. En daarvan de eerste drie versen. Psalm 108, de eerste drie versen.
Thank you.
deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en vuile woordenbuil. In het eerste boek van Samuel en daar van het 14e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, en nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 14. En het geschiedde nu op een dag dat Jonathan, de zoon van Saul, tot de jongen die zijn wapen droeg, zeide: Kom en laat ons tot de bezetting der Filistijnen overgaan, welke aan gene zijde is, doch hij gaf het zijn vader niet te kennen. En Saul nu zat aan het uiterste van Gibea onder de granaatboom, die te Migron was, en het volk dat bij hem was, was omtrent 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, de broeder van Ikabod, de zoon van Pinaas, de zoon van Eli, was priester des Heren te Silo, dragende de efod. Doch het volk wist niet dat Jonathan heen gegaan was. Er was nu tussen de doortochten waar Jonathan zocht door te gaan, tot er Filistijnen bezetting een scherpte van een steenklip aan de ene aan deze zijde en een scherpte van een steenklip aan gene zijde. En de naam der ene was Boses en de naam der andere was Sine. En de ene tand was gelegen tegen het noorden tegenover Michmas en de andere tegen het zuiden tegenover Geba. En Jonathan nu zeide tot de jongen die zijn wapenen droeg: Kom en laat ons tot de bezetting deze onbesnedenen overgaan. Misschien zal de Heere voor ons werken, want bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Toen zeide zijn wapendrager tot hem: Doe al wat in uw hart is, wend u, zie, ik ben met u, naar uw hart. En Jonathan nu zeide: Zie, wij zullen overgaan tot die mannen en wij zullen ons aan hen ontdekken. En indien zij aldus tot ons zeggen: Staat stil, tot wat wij aan u lieden komen, zo zullen wij blijven staan aan onze plaats en tot hen niet opklimmen. Maar zeggen zij aldus: Klim tot ons op, zo zullen wij opklimmen, want de Heere heeft hen in onze hand gegeven en dit zal ons een teken zijn. En toen zij beiden zich aan de Filistijnen bezetting ontdekten, zo zeiden de Filistijnen: Zie, de Hebreeën zijn uit de holen uitgegaan waarin zij zich verstoken hadden. En verder antwoordden de mannen der bezetting aan Jonathan en zijn wapendrager en zeiden: Klim tot ons op en wij zullen het u wijsmaken. En Jonathan zeide tot zijn wapendrager: Klim op achter mij, want de Heere heeft hen gegeven in de hand van Israël. En toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten en zijn wapendrager hem na. En zij vielen voor Jonathans aangezicht en zijn wapendrager doodde hen achter hem. En deze eerste slag nu waarmee de Jonathan zijn wapendrager omtrent 20 mannen versloegen geschieden omtrent in de helft eens bunders zijnde een juk ossen des lands. En er was een beving in het leger, op het veld en onder het ganse volk. En de bezetting en de verdervers beven en ook zelf. Ja, het land werd beroerd, want het was een beving Gods. En als nu de wachters van Saul te Gibea Benjamin zagen dat zie de menigte versmolt en doorging en geklopt werd, toen zei de Saul tot het volk dat bij hem was, tel toch en beziet wie van ons weggegaan zij. En zij telden en zie Jonathan en zijn wapendrager waren er niet. En toen zei de Saul tot Ahia, breng de ark Gods herwaarts, want de ark Gods was te dien dagen bij de kinderen Israëls. En het geschiedde, toen Saul nog tot de priester sprak, dat het rumoer, het welk in de Filistijnen leger was, zeer toenam en vermenigvuldigde. Toen zei de Saul tot de priester, haal uw hand in. En Saul nu en al het volk dat bij hem was, werd samengeroepen en zij kwamen ter strijd. En zie, het zwaard van de een was tegen de ander en het werd een zeer groot gedruis. En er waren ook Hebreeën bij de Filistijnen als eertijds, die met hen in het leger opgetogen waren rondom. En deze nu vervoegden zich ook met de Israëlieten die bij Saul en Jonathan waren. En alle mannen van Israël die zich verstoken hadden in het gebergte van Ephraim, ze hoorden dat de Filistijnen vluchten, zo kleefden zij ook hen achteraan in de strijd. En alzo verloste de Heere Israël te dien dagen. En het leger trok over naar Bet-Aven. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heer een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer samengebracht onder uw woord en onder uw getuigenis. En dat het tot vrucht mag zijn, Heere, want het gaat om de vrucht. Want die is voor de landman. We zoeken altijd onze eigen vruchten te vergaderen. Om daarvan afgoden te maken. Maar gij zegt, werp ze uit. Ik zal ze niet aannemen. Alleen de vruchten des geloofs, die kunnen u behagen. En die worden in Christus, die komen uit Christus voort, Heere, dat gij ook deze dag in ons midden zult zijn. Er is alle reden dat gij het niet doet, want we zijn alle bannen in het leger. Dus het is niet mogelijk, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land. Dat kan alleen, Heere, als gij in Christus onze bannen opheft. Als gij redenen uit uzelf neemt, als gij zelf tot ons overkomt, lieve Heere, gelijk ook wij lezen dat Jonathan opging tot de Filistijnen. Want gij, o Heer, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Dan mochten we maar verstaan dat we niet bijvoorbeeld aan de goede kant staan, want we staan bijvoorbeeld aan de kant van de Filistijnen, zoals ook dit hoofdstuk openbaart. Heere, dat we toch diep ontdekt mochten worden, ontgrond mochten worden, ontbloot mochten worden, want wij kunnen u niet behagen. Er is er maar één die u behaagd heeft, dat is die meerdere Jonathan, Jezus Christus, onze Heere. O Heere, gij mocht hem ons voordoen laten gaan, anders kunnen we niet uittrekken. Gij mocht die een grote strijder, die meerdere Simpson, dat hij zijn zwaard wette en dat hij door de woeste baren ons een pad maakte. Heere, gij mocht op deze dag geven dat we vervuld mochten zijn met de dingen die van u zijn. Met uw lieve geest. En dat het woord vruchtbaar mag zijn in de overdenking, in de meditering, in de herkauwing gelijk de reine dieren des velds. En dat het ook in de praktijk openbaar mag komen, Heere, aan welke zijde we strijden. Want het is een strijd op leven en dood. Er wordt uw volk geen rust gegund, zoals wij het verstaan. Gij hebt uw volk geopenbaard in de strijd. Gij hebt uw volk geopenbaard met het zwaard in de hand. Heere, wat zijn we daar toch ver vandaan in onze dagen. In de achterhoede zijn we druk bezig. En we laten uw eer op het hoogst vertrappen. Mag gij ons geven, Heere, die bekwaammaking in Christus en die vaardigheid in Christus, die vernedering in Christus, die ontgronding, opdat we de Heer Jezus Christus alleen zien, alleen op hem hopen, vertrouwen en bouwen. Het zijn geen vruchten van onze akker, Heere, wat moet er toch altijd weer afgesneden worden, die vromigheid die uit u niet is, maar alleen door het geloof kan worden beoefend, door uw Heilige Geest gewerkt. Heere, dat we mochten zien op de roeringen des waters. En niet alleen zien, Heere, maar daar ook door in beweging gebracht worden. Niet omdat Gij ons nodig hebt, maar omdat Gij mannetjes uit de stof verwekt in uw dienst om uw grote werken te vertellen. We hebben het opgezongen, Heere, ach, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Dat is het gezang van Christus. We mochten het maar bedenken, Heere, want we kunnen zo het volle bos zingen en het toch met ons hart, als het erop aankomt, afhaken. Dat moest ook de apostel Petrus leren, dat hij u voor wil gaan in de strijd. Ach, dan zijn we toch ellendige mensen, Heere. En dat we ook daar onze godsdienst niets van zouden maken, dat we zo ellendig zijn, want dat is een grote ongerechtigheid. Al onze onkunde, al ons niet weten, is zonde. Heere, Gij mocht door de rijen doorgaan, Gij mocht alles uitzuiveren, Gij mocht uw naam verheerlijken onder ons, door die getrouwe zaligmaker, de Heer Jezus alleen. Gij mocht het ook doen bij de medeluisteraars. Hoeveel of weinigen, Heere, dat uw koninkrijk gaat voort. En het kleinste sterretje dat uw licht mag weer kaatsen, zonder het zelf te zien. Alleen in u, daar komt Gij niet aan te kort. Mochten we dan ook kleine kinderen wederom geboren worden deze dag, Heere. Het nieuwe leven in de moederschoot, waar het zich ook bevindt, mocht het geboren worden om wederom geboren te worden. In deze ondergaande wereld, in deze vervloekte wereld, om onze zonde, want de aarde is om ons het wil vervloekt. Als we dat bedenken, Heere, dan zouden we ons aangezicht bedekken. En dan zouden we niet meer voor of achterwaarts kunnen gaan, tenzij de Heer Jezus onze doorbreker is. Gelijk ook in het leven van Jonathan zo openbaar gekomen is, dat hij door het geloof streed, niet met wapenen des vlezes, maar met wapenen des geestes en ook letterlijk de Filistijnen heeft overwonnen en verslagen in uw naam. Lieve Heere, dat uw volk uit de holen en spelonken gerookt mag worden, want daarin is niet de overwinning. Alleen in die spelonk Christus, in die rots Adullam, waar velen een schuldeiser hebben. En zielen die bitterlijk bedroefd zijn vanwege de aangeboren en de erfzonde. Heer, Gij hebt het alles weggenomen van uw volk. Gij zijt in hun plaats gaan staan. En Gij hebt geen toestemming aan mensen gevraagd om dat te doen. Want Gij hebt gezegd, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. Heere, Gij mocht het ons allen verklaren wat dat allemaal betekent. Want we denken dat we in één zucht alles doorhebben en alles begrijpen. Maar als we het begrijpen, is het van u niet. Gij werkt de zaken van u door het geloof in het hart. En dan mochten we er enigszins wat van verstaan. Heere, onze sterkte, zijt Gij het voor ons op deze dag. In al onze zwakheid, in al onze benulligheid, niet zijn. En dan zijn we soms nog heel veel. Maar dan zijn we toch nog wat, als we het zelf zeggen. We zijn niks. Dan zijn we toch nog wat. Heere, kom over en help ons en verklaar ons de schriften door de Heilige Geest. En niet met het doel om bekeerd te zijn, maar om uw lof te vertellen. Ik kan niet anders als met een wederom geboren hart we smeken om uw aanwezigheid. Heere, zoudt Gij ons nog willen aanzien in uw gunst? Want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Huis als kamelen. Het kan ons niet behagen, Heere, als Gij ons huis niet zijt, als Gij onze tempel niet zijt. Ik heb alle dagen begeerd om in die tempel te wonen, zegt uw knecht David. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken. Verheerlijk dan uw naam en kracht, Heere, breng ze nog toe, die een vijand zijn van God en zijn gebod. Want Gij gaat niet van uw gebod af. Ten dag als Gij daarvan eet, zult Gij de dood sterven. Omdat we het mochten weten, Heer, bij u vandaan, dat we gestorven zijn. die geestelijke oude mens dood, wel zonder welke wij niks kunnen verstaan van het koninkrijk der hemelen, want het vlees verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Ach, Heere, mochten we zo eens openbaar komen als een dwaasheid en een ergernis. Maar dan in Christus verheerlijkt als wederom geboren kinderen Gods. Heere, ontneem ons de geest der dienstbaarheid en schenk ons de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Door welke wij ook in staat gesteld worden om de voetstappen van Christus te drukken. En ons kruis op ons te nemen, waarheen de weg ook is. Door goed gerucht, door kwaad gerucht, door eer en oneer. Schande, smaad, lastering, het is alles op uw hoofd terechtgekomen, om wie het Jezus Christus, ze hebben u Beelzebub genoemd, hoe dan uw huisgenoten. Heere, gij mocht al onze slachtoffer ingrediënten ontnemen, want we zijn zo arglistig als de duivel. Maar gij mocht ons een oprechte geest geven, een wederom geboren geweten. Heere, en dan nog, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Er zijn stof en as, Heere. Ach, hij mocht het ons maar openbaren, want anders komt het wel over onze lippen. En dan zijn we het nog niet. Help ons, Heere. Uw grote naam ter eer, uw trouw komt ons te staden. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade, Heere. Land en volk is in verval. Volgen duistere moordspelonken, kom er toch aan te pas, Heer. Het is de hoogste tijd dat de Heere werken. Verzoen ons, Heere. Bekeer ons dagelijks. Om Jezus wil, om Hem, die zijn trouw in Israël nooit heeft gekrenkt. Alleen uit genade. Amen. Geliefde, dat was een apart hoofdstuk, dat hoofdstuk 14. Maar Gods woord is een apart boek, onderscheiden van alle andere boeken. En al wat God gedaan heeft en God doet, kan niet opgetekend worden, want dan zou deze wereld die boeken niet kunnen bevatten, zegt een apostel. Het gaat hier over de strijd tussen de Israëlieten en de Filistijnen. Nee hoor, het gaat tussen de strijd tussen God en de duivel, dat is altijd zo. In de persoonlijke bekering, alle oorlogen die op de aarde woeden, dat betekent maar één ding. De strijd tussen God, tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Als je dat uit het oog verliest, of als je dat niet weet, of als je daar geen erg in hebt, of als je daar overheen ziet, dan doe je de theocratie teniet. Weet je wat dat een doodzonde is, om de theocratie teniet te doen? Saul die had de theocratie teniet gedaan. Ik moet dit vorige hoofdstuk maar eens lezen. 1 Samuel 12. Hij had de theocratie teniet gedaan. Want hij had niet op Samuel gewacht. Hij had zelf een altaar gebouwd. En hij was zelf gaan offeren. U zegt, is dat zo erg? Nou, dat was een doodzonde. Want Samuel zegt, wat zijt gij onzinnig? Wat heb gij zottigheid bedreven? Ja, vroeger. De profeten hanteerden niet zulke zachtzinnige woorden. Het is nou allemaal het sentimentele christendom. Hè? Lief voor elkander zijn en Gods eer onder je voetzolen vertrappen. Dat duldt Gods glorie niet. Wat hebt gij? Het was een koning. Het was koning Saul. Koning! Samuel, hoe durf je? Nee, zegt Samuel, want ik heb maar één koning, dat is God. En dan moet alle knie zich verbuigen. Ook zo. Wat voor zottigheid heb jij uitgehaald? Je kunt dat letterlijk lezen in 1 Samuel 13, vers 13. Toen zeide Samuel tot Saul: gij hebt zottelijk gedaan. Gij hebt het gebod des Heer uw Gods niet gehouden. Dat hij u geboden heeft. Want de Heer zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Maar dat gaat niet meer door, zegt En toen kwam, ja, dat was al bij de Heere bekend, want Saul, kinderen, dat weet je toch, was met een kruik gezalfd. En David met een hoorn, die kruik kon breken en die hoorn niet. De hoorn des heils opgericht. Ja, in de man, de Gods hart, in de wortel Davids, het geslacht, hè, de morgenster. Maar Saul had de theocratie te niet gedaan, dat is de kerk van vandaag. De theocratie te niet gedaan. En ze hebben politiek gaan, ze zijn politiek gaan bedrijven. Nou, dat doet Saul hier ook. Maar ik zei dit vertellen, dat zij je zwaar komen te staan. Dominees van Nederland. Het land van de reformatie. Met Duitsland. En Zwitserland. Frankrijk. België. Dat zij je duur komen te staan. De theocratie te niet gedaan. Dat heb Saul hier gedaan. En zijn koninkrijk is verbroken. Afgenomen. Het was niet de man naar Gods hart. Maar hij had wel een veranderd hart. Want is Saul ook onder de profeten? Ja, er kan veel zijn wat niks is. En er kan weinig zijn wat alles is. Hou er rekening mee. Saul was nog maar net een jaar aan de regering. En het tweede jaar bedreef hij deze zonde al. Dat is een hele grote vent. Iedereen zag, hij verborg zich achter de vaten. Zo groot was hij. En Saul was in zichzelf geen lafaard. Nou, daar kan je Saul niet van beschuldigen. Maar Saul die nam ter hand wat hij in Gods handen moest laten. En dat is de zonde van de kerken van vandaag. Ze kunnen niet op God wachten. Zelf kerken gesticht. Dat is precies hetzelfde wat Saul hier deed. Zelf kerken gesticht. En niet op bevel Gods. Niet door de werking des geestes. Ze hebben het zelf gedaan. En alles wat de mens zelf doet, moet je allemaal inleven. Maar wat hier Saul bedrijft, dat was een doodzonde. En Samuel zegt hem het oordeel Gods aan. En dan komt Saul zogenaamd in de schuld. Hè? Kun je ook lezen. Want kijk, huigelaars komen ook zogenaamd in de schuld. Maar weet je wat Saul zegt? Kun je op een andere plaats lezen. Eer me toch voor het volk. He, want hij wou zijn naam behouden. He, zijn naam als koning. Hij heeft niks anders gedaan dan die kleine David vervolgen om hem te doden. En dat is er vandaag en de dag allemaal aan de hand, mensen. Want Gods volk wordt ten dode vervolgd. Door je familie, door de kerken, door de dominees. Het is mijn dagelijkse ervaring dat nog geschiet. En dat zal blijven geschieden, want alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En die geven nooit niks toe, een vinger, nog geen eens een duimbreed, hè, ten koste van de waarheid. En dat brengt ergernis teweeg. Dan vliegt een mens van in vlam, in vuur en vlam. Want hij wil een naam hebben. Hij wil niet beledigd worden door Gods woord. Moet je maar eens opletten. Al hanteer je de waarheid van Gods woord wel door het geloven. Niet door vleeselijke wapens, want de duivel die neemt ook Gods woord in zijn mond. Nee. Door het geloof, waardoor de liefde is werkende, als je daartoe verwaardigd wordt bij God vandaan, dan gaan mensen je haten als de pest. Wie het ook is. En je hebt je eigen vlees tegen, dat is het ergste, want je bent zelfs de grootste vijand. Wij moeten niks hebben van God en goddelijke zaken, helemaal niks. De Heer heeft redenen uit zichzelf genomen. En als die een mens overtuigt en overbuigt, kijk, dat hoort bij elkaar, hè, want Judas was ook overtuigd, maar hij hing zich aan de strop. Hij was nooit overbogen, hij was nooit overwonnen. Maar bij Gods volk, hè, dan, wat is nou wedergeboorte? Door God overwonnen worden, de wapens inleveren, de wapens uit handen geslagen krijgen. Hè? Niet aangeschoten worden, maar doorschoten worden. Dan gaat er een pijl dwars door je hart. Sterven God ontmoeten. Zo handelt de Heer nu en zo handelt de Heer altijd gehandeld. Hè? De Heer schiet eerst zijn pijl af in het hart van koningsvijanden. Want anders word je nog geen vriend van God. Dat bestaat niet. Een mens zoekt maar zichzelf te handhaven. Als een driedubbele fariseeër zichzelf te rechtvaardigen. Altijd en overal. Met een zielige mond. Met een vrome mond. Met een lachende mond. Met tranen op je wangen. Het is enkel vijandschap jegens de Allerhoogste. Want Orpa kon ook wenen. Emmers met tranen. Maar de Heer zag het niet aan. Want het waren geen tranen die hij in zijn fles vergaderde geliefde. En dus Saul die krijgt het oordeel aangezegd. Want ik zal het u even verhalen. De Filistijnen hadden zich verzameld tegen Israël. 30.000 wagens en 6.000 ruiters. Een volk in menigte als het zand aan de oever der zee. En toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was benauwd, zo verborg zich het volk in de spelonken en in de doornbossen en in de steenklip en in de vesting en in de putten. Dat was de kerk van vandaag. Daar gaat geen kracht meer vanuit. Weet je wat die Filistijnen? Die Filistijnen waren erg slimme mensen, dat moet ik echt zeggen. Dat waren echt geen domme mensen. Weet je wat die Filistijnen gedaan hadden onder het volk Israël? Ze hadden alle smeden en smederijen verwoest. Gedood, die smeden. Een smid. Een smid is in staat, hè? Een smid beslaat de paarden, maar hij maakt ook wapens. Hè? In de smederij worden wapens, zwaarden en alles spiezen. En dat hadden de Filistijnen, hadden die smid, die smeden, allemaal omgebracht. Kunt u lezen, geliefde, in hetzelfde hoofdstuk. En het geschiedde ten dagen des strijds, dat er geen zwaard nog spies gevonden wordt, werd in de hand van het ganse volk. He, dat bij David, of dat bij Saul en Jonathan was. Ze hadden geen zwaarden. Ze hadden alleen maar, nou laat ik zeggen, hooivorken. Nou, daar kan je ook wel, daar kan je ook mee strijden. Maar, dat gaat nooit zo als je met het zwaard geoefend bent. Er is een hooivork altijd, ja, een staande weg. Of een zeis, of noem maar op. Dat zijn geen zwaarden waar je oorlog mee kan voeren. Laat ik het zomaar eenvoudig zeggen. He. Ja, grote Pier destijds in Friesland, die had... He, die sloeg vier Spanjolen gelijk de kop af met zo'n zware echt. Want die man die was drie keer zo groot als Goliath, laat ik maar zo zeggen. Om je er een indruk van te geven hoe groot die man was. En die kon zo'n zware echt kon die met één hand beuren. En hij sloeg ze in één keer. Maar onder de Israëlieten heerste angst. Angst. Want ze waren onverwapend en ze verborgen zich in holen en spelonken, in doornbossen. Om zich voor de vijand te verbergen. Ze beefden, staat er. Ze waren in beving, in schrik. Weet je wat dat is, geliefde? Als de wet komt, dan worden de zonden levend. Dan ga je van God beven. Dan ga je van God schrikken. En voor zijn aangezicht. Dan zoek je je te verbergen. Adam. Toen de Heer hem riep, Adam, waar zijt gij? Had zich verborgen, hè, achter de struiken. En toen ging die God vrezen op een wettische manier. Eerst mocht hij God vrezen. Hè? In de staat der rechtheid op een kinderlijke wijze. In de vreze Gods. Maar toen hij van die verboden vrucht had gegeten en zijn vrouw. Toen vreesde ze met een wettische vrees. Een mens vreest. Elk mens. Je kunt elk mens tot die vreze brengen. God kan elk mens tot die vreze brengen. Al lijkt het dat de mens niet vreest. Als de Heere een schrik over een volk legt, zoals... Hier op Openbaar komt een schrik over de Filistijnen. Dan gaan ze, er was een beving onder het leger van de Filistijnen. Maar eerst gebruikte de Heer die Filistijnen als een geesel om het afgodische volk Israël te straffen. En dat moet u maar nalezen, want dat is belangrijk, geliefde, dat we een predik, omdat er in een preek nooit alle details, een preek moet wat teweeg brengen. Een preek moet u werkzaam maken, niet de preek op zich. Want de preek is maar dwaasheid. De dwaasheid, de prediking. Maar het woord, dat moet iets doen. En als het niks doet, als het nou niks doet, een reuker is doodst en doden. Wat zal dat zijn van mij? Wat zal dat toch zijn om maar voor te gaan in die dodigheid? In die, ja, tegenwoordig is het christendom nog dooier is dood. Nog dooier is dood. Je kan geen woord meer met te wisselen. In familieverband niet. Want meestal haalt de Heer er maar één uit. Kijk maar het huis van David. De Heer haalt David eruit. Het huis van Izzy. Ja, de Heer haalt Davidje eruit. Hè? En ze beginnen hem allemaal te haten. En als hij tot het leger komt. Om zijn broers een beetje brood te brengen. En dan gaan ze hem een beetje hoonachtig behandelen. Hoonachtig. Want hun waren sterke mannen. Hè? Hun droegen het zwaard. En die David, die herdersjongen, hè, was een kleine jongen, roodachtig van aangezicht, rood haar, sproeten op zijn wangen. En zei, nou, dat jongetje neemt de Heer en zet hem voor die grote Goliath. Met die slinger, met die herderstaf. Komt hier ook openbaar in het hoofdstuk. Vind ik zo prachtig. Hè? Want de Heer, zegt Jonathan, is machtig. Bij de Heer is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. God verzet dikwijls de grootste zaken door de geringste middelen. En als je de middelen veracht, dan vraag je God, want de Heer heeft nooit tegen de discipelen gezegd, koop maar een nieuwe urkerkotter en dan kan je, dan zou je eens meer vangen. Nee, dat waren allemaal van die ranke visserscheepjes, hè? Hier en daar een lek in. Ja. Werp het net aan de andere zijde. Zult vangen. Op uw woord, zegt Petrus. De Heer, het is gans vissersonzin wat u nu zegt. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Kijk, dat is geloof. Dat is geloof. Het geloof is niet logisch. En dan moet je eigenlijk eens onderzoeken, mens. Want een mens zoekt altijd maar logica. Hij zoekt het altijd maar te begrijpen. Dat is je grootste zonde. Dat is bittere vijandschap. Als je Gods woord wil begrijpen. Dat is bittere vijandschap. Dan zeg ik, versta het niet. Dat is wat anders. Dan zeg ik, Heer, mag ik het verstaan? Verstaan en begrijpen zijn twee onderscheiden dingen. Ja? Hoort en verstaat. Het geloof verstaat de dingen die des geestes God zijn. Maar het is de Joden een ergernis. Moet je uit het raam kijken. En de Grieken een dwaasheid. Hier, dat zit hier hoor. Zo, daar zit ons hart mee. Daar is ons hart mee vervuld. Zo zitten we in elkaar. Als de Joden en de Grieken die Gods woord maar voor dwaasheid houden. We verstaan het niet. We begrijpen het. We willen het begrijpen. He, we willen van Gods woord een legpuzzel maken. Oh ja, nou klopt het. Weet je wat dat is de hoogste trap van ongeloof. Het heeft niks meer met geloof te maken. Het geloof is een vaste grond de dingen die men hoopt en bewijst de zaken die men niet ziet. Je ziet ze niet. Het is een wonder in ons ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. We begrijpen er niks van. God is geen begrijpelijke God. Als dat zo zou zijn, dan zou hij een mens zijn. Maar God is geen mens. God is God. En zijn woord is Gods woord. En als je daar een indruk van krijgt, geliefde, door de werking van de Heilige Geest, dan ga je, en dan komt er, dan word je hart vervuld met eerbied. Eerbied, ontzag moet ik eigenlijk zeggen. Ontzag. He, want eerbied, dat kan alleen door het geloof. Er is geen mens, heb eerbied voor God. Zolang die niet wedergeboren is, heb die geen eerbied voor God. Ontzag. Ja. Dan kijk je tegenop. Want de Heer gaat zich groot maken, omdat hij groot is. Ja, hij gaat zich groot maken, ook in de weg van de bekering. En dan ga je ten onder. Dan ga je ten onder, want voor die grote God, lieve kinderen, kunnen we niet bestaan. We hebben geen bestaan gehad. Ja, toen dat in mijn leven geopenbaard werd, toen moest ik voor God verschijnen. Niet morgen, vandaag. En ik dorst niet te slapen. Ik bevreesd om in de hel te ontwaken. Dan gaat de Heer een vrees op je leggen. Ja. En het nooit gaat. Dan zeg ik, ik wist niet. Ik heb het nooit geweten. Dat tegen God wat dat betekent, tegen God gezondigd hebben. We hebben tegen God gezondigd. En we moeten met God verzoend worden, kinderen. We moeten met God verzoend worden. We moeten bekeerd worden. Weet je wie bekeerd was? De zoon van Saul. Jonathan. God slaat de vader over en hij bekeert de zoon. Heb je het ooit gehoord? Nou, hier staat het. Jonathan vreesde God. Was een harte vriend van David. Dan maakte hier de banden die hij alleen kan leggen. En die banden die zijn nooit meer in de eeuwigheid uitgeblust. Want toen Jonathan stierf in de strijd. De liefde blijft tot in eeuwigheid. Die band is niet doorgesneden met David. Nee, de liefde blijft tot in eeuwigheid. Maar hier, geliefde, ik heb u enigszins... in hoofdstuk 13 wat er aan hoofdstuk 14 vooraf gaat en dan komen we bij hoofdstuk 14, dus het volk was ontwapend, geen wapens in de strijd, bevreesd, verborgen in spelonken, doornbos en steenklip, in vestingen en in putten. Het volk was weg. Ja, er was geen leiderschap. Nee. Ze hadden een koning begeerd en die koning zat ook in de put en in de hol in de spelonken. Ja, dat heb je ervan. Dat is je eigen wegen gehad. He? Het volk had de theocratie er niet gedaan. Wij willen een koning. En toen had Samuel het volk bestraft. Nee, zegt de Heer, geef ze een koning. Ze zullen een koning hebben in mijn toren. Daar zijn ze achtergekomen, dat volk Israël. He? Wat die Saul nou betekende als koning. Daar hadden ze geen troost onder, daar hadden ze geen vrede onder. Hè? En nogmaals, Saul was in persoon geen lafaard. Nou. Maar hij was altijd bezig om de eer naar zich toe te trekken. Ik zal het u daar nog een beetje van voorlezen. Hoofdstuk 13. Hè? Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen, vers 3. Die te geven was, terwijl het de Filistijnen hoorden. Daarom blies Saul met de bezuin en het ganse land zeggende, in het ganse land zeggende, laat de Hebreeën horen. En toen hoorde het ganse Israël zeggende, Saul heeft de bezetting der Filistijnen geslagen. Nee, Jonathan had dat gedaan. Zie je? Hij was altijd bezig om de eer te roven. Nou, daar heb je nou de huichelaar. Ten diepste getekend. Die zijn altijd bezig om de eer te roven. Toen McShane naar Israël reisde. En toen preekte Burns in zijn gemeente. En de Heer gaf onder Burns een grote opwekking. En McShane was er zeer over verblijd. Die kreeg geen afgunst in zijn hart. Ze zegt, nou dan had ik beter daar kunnen blijven. Want dan had die opwekking misschien wel onder mij. Nee. Nee, daar is geen afgunst, maar blijdschap als de Heer de bediening zegent van een ander. Als daar geen blijdschap over is, mens, dan ben je een huichelaar. Ja, want dan zie je alleen maar op je eigen eer. Hè? Saul liet de bezuin blazen. Saul heeft de bezetting der Filistijnen beslagen. Hiep, hiep, hoera. Nee, grote eer over die je bent. Jonathan had het gedaan. En hier, hè, eerst trok Jonathan op Sauls bevel. De Filistijnen tegemoet. Want Saul dacht, nou, we zijn in zo'n disponibele situatie, ongewapend volk, ongewapend leger, de Filistijnen zullen eerst wel Jonathan, daarom ging hij zelf niet. Want uiteindelijk was hij ook in de strijd, bezocht hij zijn eigen behoud. Nogmaals, het was geen lafaard, maar hij waagde er wel Jonathan eerst dan. Hij had er rekening mee. Maar Jonathan behaalde de overwinning. En toen liet Saul de trommels roeren. Saul heeft de overwinning behaald. Ja. Hier, vers 1, hoofdstuk 14. En het geschiedde nu op een dag dat Jonathan, de zoon van Saul, tot jongen zeide, die zijn wapens droeg, kom laat ons tot de bezetting der Filistijnen overgaan. Welk aan gene zijde is, doch hij gaf het zijn vader niet te kennen. Nee, natuurlijk niet, want anders had Saul het verboden. Al het volk zat in de holen en de steenrotsen en in de spelonken. De kerk is krachteloos vandaag. Daar gaat geen kracht meer vanuit. De dominees spreken niet meer op het gezag van de Heilige Geest. En door het gezag van de Heilige Geest. Saul zat erbij. Maar Jonathan was een man des geloofs. Hij kon niet stil blijven zitten. Goddeloos. Hij zegt tegen zijn wapendrager. Houd het stil. Wij gaan er samen op uit. We gaan er samen op uit. Want die Filistijnen, dat zijn vijanden van mijn God. Dat zijn vijanden van de God van Israël. Kom, zegt hij, kom. Kom, ga met ons en doe als wij. Kom en laat ons tot de bezetting der Filistijnen. Dat is zendingbedrijf hoor. Dat heeft alles te maken met zendingbedrijf. Als je denkt dat zendingbedrijf allemaal evangelie is. No. Die laat de Heer uittrekken met het zwaard des geestes. Om ook de vijanden... Want alle mensen, hè, de zending, gaat dan heen, onderwijst alle volken. Een hele misvatting bestaat erover. Wat is dat? Wat is dat? Je zwaard trekken, het zwaard des geestes. Om in de naam des Heren vijanden te verslaan tot zijn eigendom. Dat wil dat zeggen. De huidige zending stelt niks voor. Het is allemaal evangelie, het is allemaal lief en aardig. Moet je die mensen dan voor de hoofd slaan? Nou, dat betekent het niet. Dat betekent, het is geen biblicistische strijd. Nee. Het is een strijd des geestes. Het is een krijg des Heren. Voer de krijg des Heren. Dat zei je zelfs Saul tot David. Voer de krijg des Heren. Er is altijd een strijd des geloofs. Strijd, de goede strijd des geloofs. Gods volk is altijd op het battlefield. En hier Jonathan. Het volk was in slaap gevallen, daar moet je maar op rekenen. Hè? Een angstig en bevend volk in de holen, in de steenrotsen, hè? In de putten, in de lijnputten. Allemaal verborgen. Lag allemaal te sturken. En Jonathan die gaat niet preken, ontwaakt, ga je die slapen, sta op uit de dood. Nee, hij gaat er alleen op uit. Maar hij werd aangedreven, hè, zoals Simson aangedreven werd. En de geest des Heren die dreef Simson aan in het dal van Zoren en Estel. Want Simson is in het Oude Testament de schoonste type van Christus. De schoonste type. Jonathan gaat nog met zijn wapen dragen. Simson had zijn wapen dragen. Hij had nog geen wapens, alleen zijn handen. En dan zorgt de Heer dat hij een wapen in zijn handen krijgt. Met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man geslagen. Is zeer een naam hoor, dat was geen eigen roem meneer. Dat maken nou de huidige, hè, de kerken ervan, om Simson ook nog eens een keer een klap op zijn hoofd te geven. Omdat ze het zelf niet durven. Hè, maar in de lijnputten en in de spelonken blijven zitten. Niet uittrekken, niet in de bressen staan. Er staat niemand in de bressen, zegt de Heer. Dat is de kerk van vandaag. Ontzaggelijk gemeente, ontzaggelijk, want dan... Dan kweek je zeg maar een hele ongezonde godsdienst. En dan zoekt een mens maar heel zijn leven bekeerd te worden. Tot op zijn sterfbed. Ik heb alles verkeerd gedaan. Heere, bekeer me. En het gebeurt nooit. Het gebeurt nooit. Wanneer dan? Als je de Heere Gods op het oog krijgt. Dan krijg je een mens niet op het oog. Maar dan gaat de Heere wel op je hart binden. Ook al in het voorstuk. Hoor. In het voorstuk. Je kan niet bekeerd worden zonder dat de Heere Gods verhoogd wordt. Dat bestaat niet. Dat volk krijgt de ere Gods liever als zijn eigen zaligheid. Als dat niet meer waar is gemeten, dan weet je niks van bekering af. Dan weet je er niks van. Nee, natuurlijk niet. We moeten toch God bekeerd worden, dus God moet zijn eer houden. God moet verheerlijk worden. Dat gaat nooit ten koste van Gods eer. Dat gaat nooit ten koste van zijn recht. Dat gaat nooit ten koste van de wet. Van die heilige wet, die hij de sterveling zet in het binnenst van zijn hemel. Jonathan zegt, er is een wapen dragen, kom op. Dan laat ons tot de bezetting der Filistijnen overgaan, welke is aan gene zijde. Gene zijde, wat betekent dat? Nou, dat lees je verder. Hij moest een barrière nemen, een hindernis. Ja, dat is altijd de weg. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Al die hindernissen, al die steenklippen, die rotsklippen, die scherpe rotsklippen. Een aan gene zijde, een ander aan andere zijde. Ja, hij moest een barrière nemen. En laten we zeggen, om het voor de kinderen verstaanbaar te maken, een bergpas. Een heel stijl. Dat betekent, laat ons overgaan aan gene zijde. Dus de Israëlieten zaten aan de ene zijde van de bergpas en de Filistijnen aan de andere zijde van de bergpas. Ja. En dat was een hindernis, geliefde. Die kon niet zonder levensgevaar genomen worden. We zullen het u verder voorlezen. Saul werd nog even gezegd in vers 2... Zat aan het uiterste van Gibeon onder de granaatboom, hè, die te Michron was en het volk dat bij hem was omtrent 600 man. En er was ook nog een priester bij, een broer van Ichabod, de zoon van Pinaas. Ichabod, riep die vrouw van Pinaas uit. De eer is weggevoerd. Nou, dat gold nog. De eer was nog weggevoerd. De ark was wel weer in het midden, maar de eer was nog steeds weggevoerd. Want de Heere strafte de Israëlieten, hè, door die geesel der Filistijnen. Maar Jonathan krijgt de eer Gods op zijn hart gebonden. Dat kon hij niet overdragen. Dan kan hij zeggen, nou ja, zijn wapendrager, dat was zijn rechterhand. Wat is een wapendrager? Draagt hij alleen maar wapens, een spies en een zwaard en een pistool. En als die, en als zijn heer hem nodig hebt, dan drukeert hij zijn eigen omgeving met zeggen, nee, dat is niet een wapendrager. Weet je wat een wapendrager is? Die vecht mee. Kun je hierop lezen, mooi is dat, hè? Een wapendrager, die draagt wel schild en boog. Die draagt ook wel letterlijk wapens, maar het is niet zeg maar een ezel om lasten te dragen. No. Hij vecht mee, dat zie je ook hier. We lopen niet op de stof vooruit, maar... Dus die doortocht, een gene zijde overgaan. Er was een doortocht, hè, waar Jonathan zocht. Dus dat kostte moeite, dat kostte zware moeite. Zocht betekent hier die zware moeite. Hij zocht door te gaan tot de Filistijnse bezetting. Dus die Filistijnse hadden zich verschanst achter die steen, achter die berghoop, achter die bergpas. En die doorgang, dat bestond uit de scherpte van de steenklip aan deze zijde en de scherpte van de steenklip aan die andere zijde. En de naam van één was Boses. En de naam van de andere was Sine. Die Boses, dat betekent witter als wit glinsterend. Of rotsformatie. En die andere, Senne betekent het eigenlijk. Dat staat eigenlijk Sene in het Hebreeuws. Senne. Rotsachtige hoogte met spleten in de doortocht. Was ongeveer 10 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Daar weet u ook de plaatsbepaling. En op deze hoogte viel Jonathan de Filistijnen aan. Hè? En de ene tand was gelegen tegen het noorden, tegenover Michmas. En de andere tegen het zuiden, tegenover Geba, Gibea, Gilboa. Hè? Daar was Saul ook omgekomen, op de hoogte van Gilboa. En Jonathan, die zeide tot de jongen die zijn wapenen droeg, kom. Hè? Dus hij droeg ook letterlijk wapenen. Kom en laat ons tot de bezetting deze onbesnedenen overgaan. Hè? Dat... Nog even over die wapenen, want het volk was ontwapend door de Filistijnen. Ze hadden heel slim gehandeld. En ze hadden alle smederijen verbrand en verwoest, zodat ze geen wapens konden maken. Maar Saul en Jonathan hadden nog zwaarden. Hè, en van die zwaarden en spiezen liet die wapendrager van Jonathan, hè, die droeg dat achter Jonathan aan. En kom, laat ons tot deze bezetting, tot deze onbesnedenen overgaan. En dan komt er iets heel moois, geliefden. En dan staat er in vers 6. Misschien zal de Heere voor ons werken. Misschien. Dat staat ook letterlijk misschien hoor. Dat betekent niet een ander woord. Wellicht betekent dat. We hopen erop. Misschien zal de Heer. Zegt. Maar Jonathan, je had toch beter eerst. Je had toch beter eerst op de Heere kunnen wachten. Totdat je een bevel des Heeren kreeg. Nou, dan had Jonathan ook zonsverduistering mee moeten maken. Toen moet hij. De Gibea zei, zoon sta stil, te Gibeon. En Jozua zeide tot God, niet God tot Jozua. Jozua zei tot de Heer, hij bad, hij schreeuwde tot de Heer. Zoon sta stil, te Gibeon. En maan te Alaion. Ja, u zegt, maar dat is over. Nee, het is geen overgeloof. Absoluut niet. Ik heb u pas gezegd, geloof overwint God. Wel door het gebed, ootmoedige gebed. Denk erom. Een mens wordt geen God, never en nooit niet. Nou, maar het geloof, nou, ik zou je dit vertellen gemeente. Het geloof is tot dingen in staat waar de wereld, de mond van de wereld open bij valt. En meer dan dat. Meer dan dat. Het wordt niet erkend. Het wordt niet erkend. Ja, ze zeggen van nou, het hebben ze ook tegen mij gezegd. Jouw huis in Bergambach, dat kan je binnen 30 jaar niet verkocht worden. Dat is binnen een week verkocht, maar dan horen ze niet meer. Dan natuurlijk niet. Want dan moeten ze, hè, dan moeten ze schuld beleiden. Dan moeten ze zeggen, ja, we hebben nou aanmerkelijk gezien dat God met u is. Maar dat hoor je niet. Hè? Als het nou recht legt, dan zal de Heer zelfs je vijanden met u bevredigen. Hè? Als je wegen de Heer behagen. Nou, kijk, het leven van David. Saul die kuste zijn voeten. Uitmerkelijk gezien dat God met u is. Ja? En Juda zei tegen Tamar, ze is beter dan ik. Want dan komt het openbaar hoor. Dan komt het openbaar. Als de Heere genade gaat verheerlijken. En zijn wonderen gaat verheerlijken. In het leven van de kerk. Dan zullen zich zelfs de vijanden met u bevredigen. Ja, geveinsd natuurlijk. Want vijanden worden in die zin nooit vrienden. Nou. Maar als de Heere de overhand hebt. Dan legt hij een schrik. Hè, op degene. Op het volk of op de vijanden. Maar Jonathan zei. Misschien zal de Heere. Dus je. Dat is niet zeg maar een eigen. Jonathan werd aangedreven door de Heilige Geest. Het was een zuiver geloof. Wat Jonathan hier zegt. Misschien. Dat is niet nou ja een hoopje van onzekerheid. Nee. Hij waagt zich eraan. Hij geeft. Het was een heldendaad. Een geloofsdaad. Hij geeft zich eraan. Omdat het volk stil zat. De eer des Heer werd gesmaad door de Filistijnen. Jonathan krijgt de eer des Heer op zijn hart gebonden. Hij zegt, kom, nou kan ik het niet langer dragen. Dat God zo gesmaad wordt. Maar is dat in onze dagen gebleven? Ze hebben de politiek gecreëerd om de theocratie te niet te doen. He, al die dominees, die zitten in de lijmputten, in de holen en spelonken. Laat die politiek het maar opknappen. Dus de theocratie te niet doen. Want die theocratie, die kan je niet te niet doen. Die blijft voor eeuwig bestaan. God is geen democratische God. God is een theocratische God. De ik zal zijn die ik zijn zal. En of ze nu brullen, dat is niet meer haalbaar in onze dagen. Daar lacht God om. Hij zal lachen in dat SGP-verderf. Hij zal lachen in dat reformatorische verderf. Wordt behouden van dit verkeerde Revo-geslacht, gemeente. Wordt behouden van dit verkeerde SGP-geslacht. Want ze slepen je allemaal naar de verdoemenis. Omdat ze de theocratie teniet doen. De scheppingsorde met voeten treden. Staat hier letterlijk in dit hoofdstuk. Ik weet niet of je het ontdekt hebt. We komen er nog wel op. Ik zal u er nog ietsje van noemen. Want er waren ook Hebreeën bij de Filistijnen als eertijds, vers 21, die met hen in het leger optogen, waren rondom. En deze nu vervoegde zich ook met de Israëlieten die bij Saul en Jonathan waren. Dat is de SHP. Die gaan participeren met de vijand. Dat doet de SHP. Ze participeren met het grote vijandige kabinet Rutte. Ze participeren met de zonde. Ze gaan de zonde limiteren. Ze gaan de zonde met de zonde zogenaamd bestrijden. En dat wordt in Gods woord, wordt daar het oordeel der verdoemenis opgezet. Die dat doen. Die het kwade doen op dat daar het goede zogenaamd uit voort zou komen. Welke verdoemenis rechtvaardig is, zegt Paulus in door de Heilige Geest geïnspireerd in Romeinen 3 vers 8. Dus er waren Hebreeën onder de Filistijnen, dat waren eigenlijk verraders, verspieders, verraders, die participeerden in het Filistijnse leger. En dat is door alle tijden zo gemeente, dat is niet uniek wat hier staat, dat is altijd zo. Als er gevaar dreigt, dan gaat er een deel overstag, die gaan participeren. Ja, net als Kersten, dominee Kersten deed in de Tweede Wereldoorlog, om de Duitsers, om die gemoederen op zijn hand te houden, om de Duitsers niet in toren te doen ontwaken, zei hij dat die VGS-scholen, geef die Jodenkinderen maar aan, want dan houden we de Duitsers rustig. En die Joodse kinderen, hij wist waar ze terecht zouden komen in het concentratiekamp. Maar daar gaf hij niks aan. En zulk bedrog, zulk verraad, daar zijn de kerken mee vergeven. Tot op de dag van vandaag. Een zogenaamd in holle spelonken. En dan laten ze eens een woordje klinken. Maar weet je wat er dan ontbreekt? De praktijk. Het is allemaal theorie in onze dagen. Het is alles theorie. Jonathan zegt, kom. We gaan over tot die Filistijnse bezetting. Nee, zegt Van der Staaij, we gaan ermee participeren. Vat je het nou of vat je het nou nog niet? En toen ging Jonathan met zijn wapendrager tot de Filistijnse bezetting. Kom, hij zegt het nog een keer, en laat ons tot de bezetting deze onbesnedenen overgaan. Misschien zal de Heere voor ons werken. Want bij de Heere is geen verhindering om te verlossen of door de vele of de weinigen. Mooie. Hij zegt, Heere, nou is uw eer en uw naam eraan gebonden. Misschien zal de Heer... Hij zegt, we kunnen ook omkomen, hoor. Dat zegt hij hier eigenlijk. We kunnen ook verslagen worden. We kunnen ook doorstoken worden. Dat kan. Want het was nog niet zo ver dat hij zei, de Heere heeft ze in onze hand gegeven. Zo ver was hij nog niet. Nou. Dat kon hij ook niet zien. Dat wist hij ook niet. Nou. Kom, laat ons overgaan. De eer des Heeren is in het geding. Wat wij doen, zijn wij schuldig om te doen. Want we zijn slechts onnutte dienstknechten. Kom, laat ons overgaan tot deze onbesneden honden. Dat zegt hij. Misschien zal de Heere voor ons werken. Misschien zal de Heere voor ons uitgaan. Want hij was niet Petrus. Heer, ik zal met u wel de dood ingaan. Nou, dat was hier het geval niet. Het was geen overgeloof, het was geen waagstuk, nou wel een geloofswaagstuk, dat wel. Maar niet een waagstuk van het vlees, nou absoluut niet. Jonathan wilde hier niet de grote krijgsman uithangen. Nou. Nogmaals, het liep over de ere Gods. Het liep over de God van Israël. Daar liep het over. Jonathan was hier net bezet als David tegenover Goliath. Met de ere Gods. En anders nergens om. Misschien. Net als Korach, Datan en Abir. Die drie vrienden van Daniel. Voor die vurige oven. Koning. We zullen voor uw beeld niet. Zadrach, Mesach en Abednego. We zullen voor uw beeld niet buigen. Nou zegt de koning, dan ga je de oven in. Of we door de Heere gered worden of niet, of die ons beschermen zal of niet, we zullen voor uw beeld niet. Dus ze wisten het niet hoor, zaterdagmiddag, Abednego, ze rekenden, laat ik het maar zo zeggen, ze rekenen erop dat ze verbrand zouden worden. Het gebeurde niet. Hè? Maar kijk, daar heb ik nou.
Dan heb je datzelfde misschien. Dat is geen misschien zoals wij het verstaan. Nee, maar dat is je eigen overhebben voor de ere Gods. Daarom zijn er zoveel martelaren verbrand. Dacht je dat die allemaal met een tekst op de brandstapel hingen? Nou. Misschien zal de Heere voor ons werken. Misschien komen we om, hè? Net als die koning van Nineveh. Misschien is God barmhartig, want ik heb gehoord dat we nog 40 dagen de tijd krijgen. De Heer had ook vandaag kunnen doen. Dat mensen bezig overdekken met stof en as, geen eten en geen drinken, daar heb je het vasten. Weet je er ook van dat vasten? Om de wil des Heeren te kennen. Niet zoals Saul deed in het volgende hoofdstuk. Die onthield het volk voedsel terwijl ze in de strijd waren. Toen zegt Jonathan, mijn vader heeft het volk beroerd. Dat is totaal verkeerd. En hij wist het niet. Want hij doopte met zijn stok in die honing en hij at ervan. Hij zegt, zie je niet dat mijn aangezicht verlicht is geworden door die honing? Zie je dat nou niet? We zijn te strijden. We moeten een bloedige strijd voeren. Daar ga je niet vasten. Dan heeft het volk juist eten en drinken nodig. Om sterk te ontvangen. En dus die Saul was nog een grote dwaas ook. Want die wilde daar ook iets mee zijn. Dat, net zoals de fariseeën, die hadden een eed gezworen. En ze zeiden, we zullen niet eten en niet drinken totdat we die Paulus vermoord hebben. Lees het maar na. Ze hadden een eed gezworen. Ze hadden zichzelf de vervloeking aangezegd. Totdat ze Paulus hadden vermoord. Dat ging niet door natuurlijk. De Heer verhinderde dat door zo'n kleine jongen. En die waarschuwde de wacht van de Romeinse soldaten. Maar nalezen hoe God werkt. Zo'n kleine jongen. Neefje van Paulus. Ja. Zijn er nog zulke kleine jongens? Hè? Er zijn geen grote jongens. Er zijn geen grote mannen. Die bestaan niet. Er is maar één groot. Er is er maar één goed. En dat is God. Hè? Dat zegt de Heer Jezus tegen die rijke jongeling. Nou goed. Misschien zal de Heer voor ons werken. Want bij de Heere, dat was geloofstaal, dat sprak Jonathan uit, niet door ongeloof, maar door geloof. Want bij de Heere is geen verhindering om te verlossen, door velen of door weinig. En toen zei ze wapendrager, dat heb ik nou, hè? Die wapendrager was geen slaafse wapendrager. Van nou, ik zal Jonathan eens naar de ogen kijken, en ik zal mijn best doen, ik zal dit, ik zal dat. Moet je kijken wat die wapendrager zegt. Doe al wat in uw hart is, wend u, zie ik ben met u. Zie ik ben met u, naar uw hart. Dus ze waren eens, was een bekeerde wapendrager. Was een bekeerde wapendrager, absolute waarheid. En niet alleen een bekeerde wapendrager. Want je kan bekeerd zijn en toch geen wapendrager zijn. Vat je dat? Je kan bekeerd zijn en toch geen geestelijke wapendrager zijn. Doet aan de gehele... Het meeste van Gods volk zit in de kloven, in de putten. En in de doornbossen, verscholen, niet uitgerust met de volle wapenrusting Gods, waarmee gij kunt wederstaan de listige omleidingen des duivels. Gods volk ligt er neer, overwonnen door de duivel. De duivel kan Gods volk in onze dagen alles wijs maken. En ze geloven het allemaal. Want de dominee zegt het, de kerk leert het. Doe je de theocratie te niet? Weet je wat de theocratie te niet is? Heel die tuchtloosheid vandaag. Hè? Homo's aan het avondmaal. Het wordt zelfs door op het hof, dokter Peter Vries wordt het beleden. Homo's mogen het avondmaal. Als ze maar niet de praktijk bedrijven. Nou, dan ben je echt van de duivel betoverd als je dat leert. Dan ben je, en dan leer je eigenlijk dat een oude mens de zonde niet bedrijft. Wat ben je er voor een afgodendienaar? Wat ben je er voor een afgodendienaar? De oude mens leeft in de zonde. En dat zijn alle homo's, want die zijn allemaal onder de wet. Want als God je bekeert, dan ben je geen homo meer. Zo waarachtig God woord waar is. Want God bevrijdt zijn volk van de heerschappij des duivels. Dan heeft de duivel geen macht meer over je. En als je die valse godsdienst een vinger geeft, dan heeft de duivel je hele arm en dan heb je je weer overwonnen. Voor een tijd. Want Gods volk kan niet overwonnen. Van de heerschappij waar Christus ze van verlost heeft. Maar je kan wel weer voor een tijd onder de dienstbaarheid verkeren. Oh, absoluut. Gij die in de geest begonnen zijt, voleindig gij nu in het vlees, zegt Paulus tot de Galaten, die waren weer in de dienstbaarheid. Hè? Word niet bevangen met het juk der dienstbaarheid. Niet wederom. Dus dat kan. daar kan dat Gods volk weer niet naar de staat, maar wel naar de stand. In de dienstbaarheid verkeert. En al Gods volk verkeert erin, in onze dagen. Op een enkele uitzondering dan. Dan moet de Heer je wel apart nemen, gelijk Simpson. Hè? Dan moet de Heer je echt apart nemen, want anders dan vijen ze met iedereen mee. Hm? Als de Heer me losliet, dan vijen ze ik met iedereen mee. We zijn er echt niet mee vertrouwd. Echt niet. Het is Gods werk. Jonathan, hè? De Heer had Jonathan aan zijn kant geplaatst. Hm? Dat doet hij wel met al zijn volk. Maar er zijn bijzondere roepingen, algemene roepingen. Nou, als je in algemene, het ambt alle gelovigen, dat valt bovenop het werk van Jonathan. Bovenop het geloof van Jonathan. Tenminste, als je een gezonde gelovige bent. Hm? Dat zegt als volk niet van zichzelf. Nou, ellendig en arm volk houdt de Heer zich over. Maar die betrouwen op de naam van die meerdere Jonathan. Als dat niet meer waar is, mens, dan bestaat er geen God. Dan is de Bijbel ook niet waar. Maar het is waarachtig, hè, wat ook hier gesproken wordt. Misschien zal de Heer voor ons werken, want bij de Heer is geen verhindering om te verlossen door veel of de weinigen. Dus Jonathan, die zou al die SGP-verkiezingen de kop afslaan. Doorsteken! Verbranden! Want de Heer is machtig. De Heer God ziet niet op aantallen. Het is geen democratische God. We hebben een theocratische God. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Te verlossen door veel of de weinig. Het is de Heer om het even, zegt Jonathan. En toen zeiden zijn wapendrager tot hem, doe alles wat in uw hart is. Mooi hè? Hij zegt niet van nou Jonathan, wat bedoel je nou eigenlijk? He? Wat? Nou, als je één van hart bent, dan hoef je niet veel woorden te spenden. Hm? Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Die wapendrager was een geoefend krijgsman, net als Jonathan. Geoefend in de krijg. Komt ook openbaar. Heel schoon komt het openbaar. Wat voor een wapendrager die man was. Of wat voor een man die wapendrager was. En Jonathan nu zei, zie, wij zullen overgaan tot die mannen, tot de Filistijnen. En wij zullen ons aan hen ontdekken. Dat betekent, we zullen ons aan hen openbaren. We zullen tevoorschijn komen. We zullen ons laten zien. Hm? Niet wie we zijn, maar wie God is. We zullen ons aan hen ontdekken. En nou komt het, indien zij dus aldus tot ons zeggen, staat stil totdat wij aan u lieden komen. Zo zullen wij blijven staan aan onze plaats en tot hen niet opklimmen. Dan is het geen geloof, dan heeft de Heer door mij niet gesproken. Dat zegt Jonathan hier. Maar daar stopt hij niet mee. Maar zeggen zij al dus, klim tot ons op. Zo zullen wij opklimmen, want de Heer heeft hen in onze hand gegeven. En dit zal ons een teken zijn. In tijden van nood en dood, ja, worden alle wetten gebroken. Toen David hongerde, at hij de toonbroden en Abimelech gaf hem die. Hij zegt, geef ook dat zwaard van Goliath. Die zijn gelijke niet is. En David hanteerde dat zwaard van Goliath alsof het een luciferstokje was. Ja, dus nood breekt wetten. Hm? Kijk, toen Gideon een teken kreeg, om een teken vroeg. Hij vroeg, hij bad om een teken. Jonathan bad niet om een teken. Hij stelde zelf het teken. Jozua stelde zelf het teken. Zon, sta stil te Gibeon. Ik beveel het u in de naam des Heeren. En de zon stond stil. Hm? Er is nooit zo'n lange dag geweest als in, op die dag toen Jozua zegt, zon, sta stil te Gibeon. om de vijand te verslaan. Hm? Dat ze het zouden zien. Dat ze die vijand in het oog zouden hebben. Ja. Nou hier, Jonathan. Hm? Dit zal ons een teken God zijn. Ja. Als die Filistijnen tot ons zeggen, kom op, klim op tot ons. Vertoon u. Hm? Ja. Verder. Dit zal ons een teken zijn. En toen zij beiden zich aan de Filistijnen bezetten ontdekten, zo zeiden de Filistijnen, nou komt het. Zie, de Hebreeën zijn uit hun holen uitgegaan waarin zij zich verstoken hadden. He, ze spotten ermee. Kijk, dan zeggen ze, kijk, nou komen ze tevoorschijn uit wespen uit hun nest. He, we hebben ze een beetje uitgerookt, we hebben een beetje verhit. En nou komen de wespen, nou komen de ratten uit hun holen. Ze spotten ermee. Dit is spottaal. Hm? En verder antwoordden de mannen, de Filistijnen, der bezetting aan Jonathan en zijn wapendrager. En zeiden spottend en honend, klim tot ons op. Het is niet de moeite dat wij tot u afdalen. He? Dit is spottaal. Klim tot ons op. Want nou komt het. En wij zullen het u wijs maken. Wij zullen u laten zien Ja, dat we uw hoofd van uw romp zullen steken. Het is maar, voor ons is het geen moeite. En wij, het is belachelijk als wij tot u zouden afdalen. Twee man! Wij zijn de meerderheid!
Ja. Zei een man op gezelschap, hij zegt, ja, hij zegt, wij hebben veel meer medestanders als u. Ik zeg, dat klopt precies. Ik zeg, op de brede weg lopen altijd meer mensen dan op de smalle weg. Ik zeg, dus dat klopt helemaal wat u zegt. Hier die Filistijnen precies hetzelfde. Wij zijn de meerderheid.
Wij zijn SGP. Wij hebben net verkiezing gehouden. En we hebben er een zetel bij gekregen. Hier. Wordt precies hetzelfde gezegd. We zullen, ze zeggen het met een woord, we zullen het u wijsmaken. Nou, wijsmaken, dat betekent je kan iets wijsmaken aan iemand terwijl het toch niet de waarheid is. Hè? Iets op de mouw spelden. Jullie denken hè, dat je komt in de naam van je God, maar wij zullen je even een ander lesje leren dat wij de macht hebben. Dus dat staat hier eigenlijk. En Jonathan zei dat als de wapendrager, want dat was het teken dat hij gesteld had. Als ze tot hem zeggen, kom op, klim op die glibberige rotsen omhoog. Dus de ene stem waar eigenlijk, je moest eigenlijk bergbeklimmer zijn. Hè? Dat was die steilte, die doorgang, die bergpas. Hè? Die scherpe steilte, ik ben daar niet dieper op ingegaan, maar die pas die ze moesten beklimmen, opklimmen. Hè? Met handen en voeten, staat erop letterlijk, met handen en voeten, ja. Klommen ze op, toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten. Berg beklimmen, gladde rotsen. Verder antwoordden de mannen, klim tot ons op en we zullen het u wijsmaken. Jonathan zei dat zijn wapendrager, klim op achter mij, want, de Heere heeft hen gegeven in de hand van ons. Nee, dat zegt hij niet. In de hand van Israël. Maar schoon. Jonathan was geheel anders, als Saul. Saul zegt, dat heb ik gedaan. Nee, Jonathan zegt, dan God heeft die Filistijnen in de hand van Israël gegeven. Wij zijn maar het middel. Het gaat niet om het middel. Het gaat om de eer Gods. Het gaat om Israël tegenover de Filistijnen. Christus en de duivel. Hij heeft de Filistijnen in de hand van Israël gegeven. Wij zijn Israël, natuurlijk. Wij maken er deel van uit. Maar Jonathan zegt niet, de Heer heeft ze in onze hand gegeven. Heel schoon, toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten. Kon hij nog ineens een wapen in zijn hand houden? Zou hij hem zo van de rots af kunnen slaan? Nee, natuurlijk niet mens, dat had niet gekund. Want de Heer ging voorop. En toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten. En zijn wapendrager hem na. En ze vielen voor Jonathans aangezicht. Wie? De Filistijnen die zo hadden gehoond en zo hadden gespot. Zij vielen voor Jonathans aangezicht omdat hij ze met het zwaard te raden zag. En wat doet die wapendrager? Heel schoon. En zijn wapendrager gaf hun de genadeslag. Die doden hen achter hem. Dus die wapendrager was niet, zeg maar, alleen een wapendrager in letterlijke zin. Nee, hij was ook een krijgsman. Hij wist ook de wapens te hanteren. Hij gaf Jonathan de wapens niet aan, nee. Hij maakte er zelf gebruik van. Vind je dat niet schoon? Daar leggen zoveel geestelijke lessen in mensen. Kan je het je niet vertellen. Nou. Die geestelijke broederschap in Christus, geliefden, dat hebt deze werking. En als dat deze werking niet hebt, dan is het geen broederschap. Nou, dan is het allemaal naapen, nadoen. Maar dit is geen nadoen. Nee, die wapendrager was innig, hartelijk, verbonden, geestelijk verbonden met zijn broeder Jonathan. Ja, ik hoor het Jacob Overhem nog zeggen. Ah, daar hebben we broeder Jonathan. Daar ging ik wel eens eten bij Jacob Overhem als ik in Barneveld moest werken. Daar ging ik bij Jacob eten, want Jacob die was altijd vol verhalen, maar niet alleen verhalen. Hij was ook een geestelijke man. Denk er aan Jacob was echt bekeerd. Hoor. Dus echt bekeerd, net voor zijn sterven nog een. Een prachtige brief van Jacob gehad. Echt een broederlijke brief. Ja, die mensen zijn de sons. Tante Lena was ook zo'n broeder. Nou ja, een zuster in de Heer. Al niet aan de Tante Lena. Die vind je niet zoveel. Want dan moet je een zakje zout met elkaar opeten. En als de Heer in het midden is, dan laat hij je niet werkloos. Hier, Jonathan. Hij stapt op en zegt, kom wapendrager. Hij zegt, we blijven hier niet neerleggen op onze matrassen. Hij zegt, daar word ik zat van. Moet je elkaar bezighouden. Dat is niet van de Heer. Nee, kom, zegt hij. Kom. Wij gaan over tot de Filistijnse bezetting. We geven het niet te kennen, want dan krijg ik een bevel van mijn vader dat het niet doorgaat. En dan zal hij me misschien op boeien of in ketenen slaan. Hij zegt, kom. We geven het niet te kennen. We gaan in de naam des Heeren onze Gods. We hebben geen leger nodig van 10.000 soldaten. Als de Heer met ons is, dan is hij machtig om te verlossen door veel. Eenmaal mijn God is de middelweg. Dus Jonathan, die sloeg die Filistijnse spotboeven, die onbesneden honden. Zo staat het allemaal in Gods woord. Ik spreek bijbeltalen. Dat zijn we kwijt in onze dagen. Hoor. Iedereen moet vriendelijk behandeld worden. Dat leert Gods woord nergens. Nee. Vriendelijk zijn, genade, geloofsvriendelijkheid. Dat is een andere zaak. Dat is ook een eigenschap des geloofs. Maar verwerp de ketterse mens. Paulus zegt niet dan, die moet je dan maar, zeg maar wel onder de tucht zetten. Maar dan moet je hem vriendelijk behandelen en toespreken. Nee. Verwerp, mooi verwerpen, die moet je eruit gooien. Net zoals Nehemia Tobia uit de tempel smeet. En hij smeet Tobia op straat en zijn huisraad, zijn furniture, zijn meubels, die kreeg hij op zijn kop. Die smeet Nehemia erachteraan. Heel zijn huis dan. Mensen, dat zijn we kwijt. Weet je waarom Nehemia dat? Omdat die geloofden in de theocratische God. Dus heel die tuchtloosheid in onze dagen, dat is de theocratie te niet doen. Want dat zijn democratische kerken, de meeste stemmen gelden. Dat is van God niet. Daar zou Jonathan niet in willen wezen. Daarom zegt hij tegen zijn wapendrager, kom, we gaan. We doen het zelf wel in naam van onze God. Nou, niet zelf, nee. De Heere heeft ze in onze hand gegeven. De Heere heeft ze gegeven in de hand van Israël. Hij gaf God de eer. Ja. En dan staat er verder, gemeente. Deze eerste slag nu waarmee Jonathan zijn wapendrager omtrent 20 mannen versloeg, 20 Filistijnen versloeg, geschiedde omtrent een helft eens bundes zijnde een juk ossen des lands. De eerste slag waarmee Jonathan zijn wapendrager omtrent 20 mannen versloeg, geschieden omtrent in de helft van een bunder. De helft van een bunder zijnde een juk ossen lands. Die slachting van die 20 mannen geschiedde niet terwijl die alle ver van elkaar verwijderd waren, zeggen de verklaarders. Maar terwijl ze dicht bij elkaar waren, het gehele slagveld was slechts een halve bunder. Ze waren allemaal dicht op elkaar. Ze wilden dat. Ze wilden die circus wel eens zien. Die Jonathan, die brutale Jonathan met zijn wapendrager, die wil ons even imponeren. En ze lachten, ze schaterlachten. En Jonathan was nog niet op de rand, of hij versloeg ze allemaal. En die wapendrager, die gaf ze de genadeslag. Ja. Maar slechts een halve bundel land, een stuk zoals men dat met een dag met een juk ossen omploegt. Dat betekent wat hier staat in vers 14. Dus een klein stuk land, een halve bundel. Nou is nog groot genoeg. Maar hij versloeg al die 20 Filistijnen die daar liepen te spotten. En met Jonathan en zijn wapendrager, eigenlijk met de God van Israël. Want ze maakten. Jonathan en zijn wapendrager waren geen onbesneden mensen. Nee, dat waren verbondskinderen. En als je met verbonds, als je met het verbond God spot, dan openbaart zich. Dan geeft de Heer de vijand in je hand. Hier, allemaal geloof. Allemaal groot geloof van Jonathan. Dat is een geloofsheld. Hij verslaat die Filistijnen als een enig man. Daar staat het in Jozua geschreven. Een enig man onder u zal het 1000 jagen. Want het is de Heere uw God zelf die voor u strijdt. Gelijk als hij tot u gesproken heeft. De Heere zal voor u in de strijden en gij zult stil zijn. Oh, zegt Jonathan tegen zijn wapendrager. Dan kunnen we wel op ons matras blijven liggen in die hoge spelonken. Nee, dat zei Jonathan niet. Kom, zegt hij. Want de Heere zal voor ons strijden. En wij zullen stil zijn, wij zullen op. Door de drijving des Heilige Geestes zullen we onze wapens hanteren. En de Heer, als de Heer, God bestuurt dan elke kogel, mens. God bestuurt dan elke kogel. Dan kon David die steel achter zijn rug gooien, had hij nog raak geweest tegen Goliath. Vat je dat? Als de Heer voor je strijdt, ja, ook al sla je met een kromme stok, dat moet niet je godsdienst zijn. Want ik hoor het wel eens, ja, de Heer kan van... Kan met een kromme stok nog een rechte slag geven. Nou, dan ben je echt hypocriet bezig. Want je hebt je eigen te houden aan Gods woord. Jonathan gebruikte geen onwettige wapens. Nee. Maar wel gaf hij de Heere de eer. Wel gaf hij de Heere de eer. De Heere heeft ze in de hand van Israël gegeven. Nog voordat hij ze verslagen had, hoor. Denk erover, want je hebt ook van die mensen. Ja, dat heb ik altijd wel geloofd, zeggen ze dan, terwijl het al gebeurd is. Dat is allemaal Saulgeloof. Dat is allemaal Saulgeloof. Weet je dat? Als de Heere zich zijn geest op je legt, het geloof werkzaam maakt, dat doet de Heilige Geest, dan kan je al dingen van tevoren zeggen die gebeuren zullen. En dat komt uit. Dat wordt wel even bestreden. Hier ook. Jonathan en zijn wapendrager, die moesten op met handen en voeten. Nou, Jonathan zou misschien ook wel gedacht hebben, nou is het voor eeuwig verloren. Heb je niet gezegd, maar als je weet wat er in een hart van een kind van God kan omgaan, terwijl die de strijd is geloofstrijd. Komt duivelt, komt heel de hel op af. Hier die Filistijnen, heel de hel komt erop af. Ze deden zo tegen Jonathan. Dan zeg je, nou, het is niet de moeite dat we tot jullie nederdalen. Want dat is maar een fluitje van de cent. Kom maar op, als je durft. En toen kwamen ze op. Door de kracht des Heilige Geestes en door dat waarachtige geloof. En dat moet ook in ons leven praktijk worden geliefde. Want kijk, we kunnen dit hoofdstuk u wel verklaren. Zoals het opgesteken staat naar de mening en de inspiratie des Heilige Geestes. Maar dat moet in ons alle leven, moet het openbaar komen. Deze geloofsdaden, niet om de geloofsdader uit te hangen. Nou, absoluut niet. Absoluut niet. Jonathan zet zichzelf erbuiten. De Heer heeft ze in de hand van Israël gegeven, zegt hij. Maak er rekening mee. Hij strijkt de Heer niet op. En dat zegt hij notabene van tevoren. Als het toen het nog geschieden moest. Want hij had zelf dat teken gesteld door het geloof. Door het geloof. En nou zegt hij, ja, die Filistijnen. Hij werd bevestigd in zijn geloof, omdat die Filistijnen, daar wisten de Filistijnen niks van. Die zeiden, kom maar naar boven. Nou, dat was voor Jonathan en zijn wapendrager het teken dat het van de Heer was. Daartoe is het geloof in staat. Daartoe is de gelover in staat. Niet in zichzelf, maar door het geloof. Daar moet u uzelf maar eens aan toetsen. Of u ook die dingen herkent in uw eigen leven. En dat gaat tot in de kleinste details. Dat gaat ook over, dat gaat niet over. Jonathan sloeg een grote slag. Maar je moet rekenen. Dat gaat ook over de kleinste dingen. Is dat altijd zo? Nee. Nee hoor. Nee, want dan laat de Heer wel eens het touw vieren. Als je denkt dat je daar toen in staat bent, dan laat de Heer wel eens het touw vieren. Dan sla je altijd mis. Dan zoek je altijd mis. Hier, daar, dat is allemaal niks. Dat is ook nuttig hoor. Dat is heel nuttig. Om erachter te komen. Het is altijd niet. We zijn aan deze zijde van het graf. Je krijgt geen twee hemels, zei Tante Lena altijd. Het is niet een doorgaande overwinning op overwinning. Nee, aangaande gat, een bende zal hem aanvallen. Dan moet je veel slagen verliezen, maar je wint de oorlog. De oorlog wordt gewonnen, omdat hij al gewonnen is. Want in hem zijn we meer dan overwinnaar. Maar dan moet je wel zijn slag verliezen. En dan denk je, nou is het voor eeuwig verloren. Nee. Ik ben met u die de alle dagen ook hier verlies. En in het verlies ligt de winst, met een hoofdletter. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Niet op je bed leggen. Kom, ga met ons en doe eens wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Wij treden nou op tegen de Filistijnen. Dat zijn de vijanden van God en Christus. En er was een beving in het leger. Niet in het leger van de Israëlieten. Ja, ook een beving. Ook een angst, beven. Traumatische angst. Maar hier gaat het over het leger van de Filistijnen. En er was een beving omdat Jonathan dat gedaan had. Omdat Jonathan met een paar klappen van zijn zwaard, die 20 Filistijnen, die spotboeven, te raden had geslagen. En zijn wapendrager had het gefinished. Ja. Er was een beving in het leger, op het veld en onder het ganse volk. De bezetting en de verdervers beefden ook zelf. De Filistijnen hadden die verdervers in het land uitgezonden. Die wilden Simson nadoen, want die verbrandden al de oogst, de krop. Ze staken alles in brand. En de smeden, de smederijen verbranden ze. Dus die smids die werden vermoord. Dat bedoelt hier Gods woord met verdervers. De verdervers, zelfs de verdervers, die beefden ook zelf, staat er. Ja, het land werd beroerd en het was een beving, Gods. Ja. Toen Simeon en Levi de Sichemieten hadden vermoord. Ja, want ze hadden zich eerst laten wijsmaken van ja, jullie kunnen alleen maar met ons verenigd worden als jullie je eigen laten besnijden. Hè? Dina was verkracht door die ene Sichemiet. Maar toen zegt Simeon tegen Levi, ja, dat pikken we niet. Dat gaan we niet pikken. We gaan die Sichemieten, die gaan we echt allemaal vermoorden. En dat geschiedde. Hè? Ze lieten zich besnijden, ze lieten zich overhalen, ze lieten zich betoveren. En toen ze zeg maar, daar slap ter aarde lagen, hè, toen gingen Simeon en Levi door hun leger en ze staken ze allemaal dood. En toen zegt Jacob, gij hebt me te schande gesteld onder dit volk. En nu zullen ze ons vermoorden. Nou zegt Simeon en Levi, die zijn er niet zoveel meer over. Maar de omliggende volken die dat hoorden, die werden in woede ontstoken en toen lag de Heer een schrik op die volken. Een schrik, een beving, hè, zodat ze weer ter neergeslagen werden. In het voornemen wat ze van plan waren hè, om Jacob en zijn familie te doden. Toen lag de Heer een schrik op al die volk. Want Jacob wilde terugkeren naar Bethel om de Heer te offeren en te eren. En zo zie je gemeente dat de Heer, als hij in zijn gunst mag wandelen en handelen, altijd met je is. Hè. Dat betekent niet dat je overwinning op overwinning behoudt. Nee, dat betekent het niet. Maar de Heer zorgt wel. De Heer houdt de vijand in bedwang. Laat ik het zomaar eens zeggen. Er lag een beving op het leger van de Filistijnen. En als nu de wachten van Saul te Gibeon uit Benjamin zagen dat zie de menigte versmolt. De menigte van Filistijnen. En doorging en geklopt werd. Ze werden gezift. En ze werden er was een hele beweging. En dat geschiedde met ook een groot gedruis. Vers 20. Een groot gedruis. Die beving Gods die veroorzaakte dat de Filistijnen elkaar gingen vermoorden. Kijk maar, lees maar vers 20. Vers 20. Dus dat werkte. Dat was niet alleen angst en schrik. Nee, ze pakten de zwaard en ze waren uitzinnig geworden. Ze waren zo uitzinnig geworden. Net als die Midian niet onder Gibeon. Ze gingen elkaar bestrijden. Ja, een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Dat lezen we in vers 20. Saul nu al het volk dat bij hem werd samengeroepen en ze kwamen te strijden. Zie, het zwaard van de ene was tegen de andere en was een zeer groot gedruis. Nou, dat moet je ook herkennen in je eigen leven. Dat moet je herkennen. Dat de Heere, als de Heere zo'n beving veroorzaakt, zo'n earthquake, laat ik het zomaar eens zeggen. Een earthquake. In geestelijke zin. Doet de Heere nog hoor. En dan hoor je een hele tijd niks meer. Dan is er eerst een groot geluid geweest, alsof het een leger van 10.000 soldaten is. Dan heb je uitgeroepen, verloren, want nou zullen ze hem overwinnen. En dan ineens is het stil. Zwijg wees stil, zegt de Heer. Ik heb het letterlijk meegemaakt in de morgen. Zwijg wees stil tegen die grote menigte. Ik heb 3 maanden niks meer gehoord. En het leek wel een leger van 10.000 soldaten. Wie is toch deze, hè, om God te bewonderen? Hè, die ook de zee en de wind kan gebieden. Om stil te zijn. Dat doet de Heer Jezus. De Heer Jezus die werkt ook die wonderen uit in het leven van zijn kerk. De bekering en de doorgaande bekering gaat gepaard met tekenen en wonderen. Ja, absoluut. En dat gaan de omstanders zien. Ja. En dan zeggen ze, nou, dat God u uithelpen. Want het is nou zo mogelijk. De hele wereld staat te lachen. Al die Filistijnse Filistijnen staan te lachen en te gieren. En die gaat met 3 dubbele Farizeese monden. Het werk Gods bespotten. En ze houden zich zogenaamd helemaal aan de wet. Ja, dat kom je ook met erfenissen tegen. Nou mens, houd die erfenissen maar voor jezelf. Ja. En geef je eer aan een ander en aan gesneden beelden. Ja. Net als Daniel tot Belshazzar. Hij wou maar goud omhangen. Hij zegt, geef je eer aan een ander. Houd het maar voor jezelf. Net zoals Abraham tegen de koning van Sodom. Hij zegt, neem nog geen schoenveter van je aan. Opdat je niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Dat is de strijd des geloofs, geliefde. De strijd des geloofs, strijd de goede strijd. Hè? Als je de strijd wettig strijdt, niet wettisch, wettig. In de naam des Heren, door het geloof. Dan kan je zelf niet bewerken. Oh, dus je gaat weer op je matras leggen. Want je kan het zelf niet bewerken. Dat is ook ongeloof, dat is ook brute godsdienst. Nou, als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Er zijn een heleboel mensen die van de zwakheid en onkunde gods iets maken. Verbrand het, want het is niks waar. Het is alleen maar ongerechtigheid. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht is en geeft. En geliefde, dat is het evangelie van vrije genade. Dat gaat met een hoop strijd gewoel gepaard. Als je denkt dat je rust krijgt na ontvangen genade, dan heb je het mis. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Hè? Vrede met God door onze Heer Jezus Christus, midden in de strijd. Ja. Neem goed en bloed ons af, zegt Luther. Het maakt u geen gewin, we gaan ten hemel in. En erven koninkrijken dwars door de strijd. Hè? Door deze aardse woestijn, dat erfgoed hierboven. Naar het vaderlijke huis. En daar houdt de drijver op, volk. Daar zal geen strijd meer zijn, er zal geen nacht meer zijn. Dan hoeft Jozua niet meer te schreeuwen, zon staat stil te Gibeon. Dan hoeft Jonathan niet meer op die gladde rotsen te klimmen om de vijand te verslaan. Nee, daar zal God zijn, alles en in allen. Die meerdere Jonathan. Hij zal des vijands kop verslaan en zijn haren en schedel vellen. Ja. Dan blijft er een rust over voor het volk. Dan mag hij eeuwig rust op de borst van Christus. Eeuwig in God verblijd zijn. Ja. Hier met tranen zaaien en straks met gejuich maaien. Amen. Heren, het is niet te vatten. En het hoeft ook niet. Het is alleen met te bewonderen. Aanbidding, eer en dank, lofgezang. Gij komt het alleen toe. O grote Jehovah, meerdere Jonathan, meer dan Salomo is hier. Heren, wat is uw woord toch heerlijk en eerlijk. Afsnijdend en bevrijdend. Verheerlijk dan uw naam en kracht in en door hem die ons leven is. Die meerdere Jonathan die ons is voorgegaan en voorgaat in alles. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 108 daarvan het zevende zangvers. O God die slans benauwdheid ziet, red toch uw volk uit. Zijn verdriet, want smensen heil is ijdelheid. Maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daan, zodat wij duizenden verslaan. Want alle die ons wederstreven zal hij vertreden en doen sneven. Psalm 108, het zevende zangvers.
Oh,
O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.